Dit is Ilfi.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. De moed om te leiden, ook voor jou. Zo krijg je meer zelfkennis en lef.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer een hele stoere aflevering vol met tips over hoe jij jezelf beter leert kennen en ook meer lef krijgt. En dat gaan we leren van, jawel, een supermilitair. Kijk, jij en ik zijn natuurlijk ook elke dag dappere strijders. Hè? Of je nou een manager op kantoor bent, bij de radio werkt of thuis je kinderen opvoedt. Want die kinderen wil je het beste voorbeeld geven. En ja, die collega's die wil je natuurlijk ook de beste versie van jezelf laten zien. Sander Aarts, die bekend staat als de best getrainde militair van Nederland, heeft net zijn derde boek uit en dat heet De Moed om te Leiden. Hierin bespreekt hij de 7 eigenschappen voor persoonlijk leiderschap. Want leiderschap is een keuze om de regie over je leven te pakken door in de eerste plaats jezelf te gaan leiden. Maar dan moet je wel het lef hebben om eerst je eigen blokkades, angsten en belemmerende overtuigingen aan te pakken. Sander, welkom.
Dankjewel.
Wij kennen elkaar van de opnames van het eerste seizoen van het tv-programma Special Forces VIPs. We hebben er net vooraf ook al samen even over zitten kletsen. Het is nog steeds een klein beetje pijnlijk voor mij om eraan terug te denken.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, want jij was een van de legerleiders, zeg maar, destijds. Ja. Hè, van ons legertje van BN'ers. Ja. Wat vond jij zelf van het programma? Was het een beetje realistisch?
Ja, ik denk dat het heel realistisch was. Sowieso hoe het op tv is gekomen, zeg maar. Dat is echt een weergave van de realiteit zoals het daar geweest is. Dus de ervaringen die mensen op tv kunnen zien en de intensiteit en de emoties en alles wat daarbij komt kijken, dat is echt gewoon hoe het was. Dus in die zin is het absoluut heel realistisch.
Oh, ik vond het zo heftig.
Ja.
Ja, een carrière als militair voor mij zit er sowieso niet in.
Nee.
Maar ik moet zeggen, ik was teleurgesteld achteraf, hè, omdat het voor mij nogal tegenviel. Omdat het gewoon een beetje tegen zat qua start. Omdat ik heel hard in het water landde en helemaal beurs was aan de achterkant.
Ja.
Maar ik had het niet willen missen. En ik vind het achteraf gezien wel stoer van mezelf dat ik mee heb gedaan.
Absoluut. En ik denk ook, ik weet niet of we dat toen uitgebreid hebben besproken. Maar juist die stap nemen, dat is voor mij het stukje leiderschap. En hoe het uiteindelijk gaat, ja, dat weet je toch nooit. Dus je kan altijd tegenslagen krijgen. Bijvoorbeeld zoals jij met die vallen in het water. Ja, en dan is het ook weer de vraag hoe je daarmee omgaat, zeg maar.
Ja, nou, dat ging ik op zich niet zo goed mee. Ja. Maar ik heb tenminste nog wel de dag volgemaakt.
En je kunt weer om lachen, toch?
Precies. Dat is zo. Hey, voor luisteraars die jou niet kennen. Jij bent niet alleen instructeur bij Special Forces VIPs. Hè, daar hebben we je gezien op tv.
Ja.
Je hebt ook jarenlang gediend bij de echte Special Forces van het Korps Marinier. Je hebt tientallen vuurgevechten overleefd. En je bent nu motivational speaker. En je hebt je eigen academy. Dat is een hele lijst.
Dat is een hele lijst, ja.
Waar ben je zelf nou het meest trots op?
Nou, eigenlijk niet op de dingen die daar staan, maar...
Nee?
Nee. Nou, in het vorige gesprek hadden we natuurlijk al even over mijn kinderen. En het meest trots ben ik op mijn gezin eigenlijk. En al die externe dingen, zoals een carrière bij Defensie of dingen die ik nu doe, zeg maar, gewoon om mijn boterham te verdienen. Dat is hartstikke gaaf en daar ben ik ook wel trots op. Maar ja, gewoon waar het echt om gaat, mijn gezin en mijn kinderen en mijn vrouw, daar ben ik wel het meeste trots op eigenlijk. Ja,
maar was dat 10 jaar geleden ook al zo? Dat is een beetje een gewetensvraag.
Nee. Kijk, rationeel wel. Dus dan zou ik een soort van rationeel antwoord geven. Maar nu voel ik het ook veel meer. Omdat ik ook nu meer voel, zeg maar. Of dichter bij mijn gevoel sta. En toen zat ik dusdanig echt in het militaire leven. En dat heeft gewoon een bepaalde focus en toewijding nodig om de missies te volbrengen en om veilig thuis te komen. En het gaat altijd ten koste van iets. En in dit geval ging het ook enigszins ten koste van mijn gezin, maar ook wel ten koste van mijn eigen gevoel als mens, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Want dat beschrijf je ook in je boek, hè, dat je in het begin, toen je was gestopt bij Defensie, je stond de hele tijd aan. Je had constant het gevoel dat je nog op missie was, zeg maar.
Ja.
Dat moet niet makkelijk zijn geweest voor je gezin.
Nee, dat is heel moeilijk. En nog steeds is dat iets wat je niet zomaar uitschakelt, zeg maar. En daar werk ik hard aan om daar een beetje los van te komen. Maar ja, kijk, ik zeg altijd zo, je kunt de militair wel uit de oorlog halen, maar de oorlog uit de militair, dat is een ander verhaal. Dat heeft iets meer tijd nodig. En ja, hoe het went of verkeerd, als je dan thuis bent bij je gezin, ja, die moeten er ook aan wennen. En ik ben er altijd zoveel weg geweest in mijn carrière. En als je dan in één keer thuis komt met alles wat je meedraagt, ja, dan is dat voor de kinderen en voor mijn vrouw in dit geval ook, ja, kan het ook heel heftig zijn.
Ja, precies, dat beschrijf je ook in je boek, hè, dat je echt de nodige soul searching ook hebt gedaan.
Ja.
Om ook, ja, hoe moet ik dat zeggen, een completer mens te worden eigenlijk. Want je was fysiek heel sterk en uiteindelijk ben je vooral mentaal heel sterk geworden.
Ja, ja, en daar zit ook gelijk de uitdaging. Dus als je heel mentaal heel sterk bent, dan is dat je grote kracht natuurlijk. En dan ga je alles mentaal proberen op te lossen. Alleen, ja, als mens, en dat hoef ik jou niet uit te leggen, hebben we ook emoties en hebben we ook gevoelens.
Ja.
En dan is de valkuil natuurlijk dat je al die emoties en gevoelens, dat je die heel makkelijk overschrijft met al die mentale tools, zeg maar. Dus ja, voor mij het proces na defensie is ook gewoon meer uit mijn hoofd en meer in mijn lichaam en dichter bij mijn emoties, zeg maar.
De moed om te leiden. Het is je derde boek.
Ja.
Voor wie heb je het geschreven?
Nee, in de kern eigenlijk voor mezelf. Het schrijfproces zelf is voor mij heel helend eigenlijk. Het geeft me, nou, al die eigenschappen waar ik over schrijf, iedere keer kom ik weer een laagje dieper in mezelf. Daarnaast ook voor mijn kinderen. Dus hoe meer ik over mezelf leer en hoe dichter ik bij mijn gevoel kom, ja, des te betere vader ik kan zijn voor mijn kinderen. En ik vind het ergens ook wel een fijne boodschap om aan mijn kinderen mee te geven. Dus als ik er over een tijdje niet meer ben, dat ze iets over hun vader lezen, nou, over die gast hier af en toe. Dus dat. Maar ik geloof ook oprecht, als ik nu kijk naar de beweging in de maatschappij en af en toe de dingen die ik oppik, en de gesprekken die ik heb, ja, dat we als mens, en of dat een man of vrouw is, of en alles, dat is niet, dat we onze eigen menselijkheid iets meer mogen gaan accepteren, zeg maar. En dat is best lastig. Kan ik uit ervaring vertellen.
Ja.
En daar zijn al die eigenschappen die hebben mij daarbij geholpen. En helemaal gasten met mijn achtergrond, maar ook ja, mensen die in het bedrijfsleven staan, die altijd maar aanstaan en die altijd maar voor de lat weer wat hoger leggen en ambitieus zijn en ook allemaal hartstikke mooi. Alleen ja, daar komt wel die eerste eigenschap vandaan, zelfkennis. Ja, als je niet weet waardoor je zelf geleid wordt, ja, waar leid je jezelf dan naartoe?
Ja, daar gaat het zo uitgebreid over hebben.
Ja.
Wat ik het mooie vind aan jouw boek ook, is dat enerzijds kom je heel krachtig over. Zeker als je beschrijft over die oorlogssituaties waar je in hebt gezeten. En al die onwijs heftige oefeningen die je ook hebt moeten doen. Alles wat je hebt meegemaakt. En anderzijds is het ook weer heel kwetsbaar. Omdat je gewoon echt vertelt over je eigen jeugdtrauma bijvoorbeeld. Wat je allemaal hebt gedaan, dat het thuis niet lekker liep. Dat vind ik echt een hele mooie combinatie. Van enerzijds de hele sterke militair en anderzijds gewoon dat, ja, kwetsbare jongetje eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Was dat moeilijk om dat te schrijven?
Om te schrijven niet. Dat was eigenlijk heel fijn en dan gaat het heel natuurlijk eigenlijk. Alleen als ik dan vervolgens teruglees en mijn ego die komt weer een beetje om de hoek kijken. Die gaat zich allerlei vragen stellen. Ja, wat zal die ervan vinden? Wat zul je oud-collega's ervan vinden? En je ouders en je kinderen en je vrienden en noem het maar op. Maar als ik dan even terug naar mezelf ga, dan is het eigenlijk heel fijn om te zien dat ik het allemaal in me heb.
En je kinderen hebben het nog niet gelezen? Of wel?
Nou, sommige stukjes wel. Dus ook het proces wat je net beschreef, zeg maar, het hele jeugdtrauma. Dat is echt iets van het laatste jaar, zeg maar. En ook tijdens het schrijfproces zelf. Dus die hebben dat echt wel volledig meegekregen.
Ja.
Ja.
En je vrouw?
Die heb ik ook, ja, die is nu aan het lezen. En sommige stukken die heb ik in het schrijfproces al laten lezen. Ja.
Want ja, die moeten er natuurlijk ook wat van vinden. Want het is ook een beetje hun leven wat beschreven wordt.
Ja, toch? Zeker. Ja, ja. Ja. Dus dat doe ik. Ik doe altijd een soort van check bij mijn kinderen ook. Als ik echt persoonlijke dingen deel. Of ze daar ook happy mee zijn.
In je boek vertel je ook dat de zwaarste periode in je leven was toen je net was gestopt met je werk. Je liep er tegenaan dat je altijd aanstond. Je had een relatiecrisis. Je was geen leuke vader. Hoe lang heeft die periode geduurd? Hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
Ja, dat is natuurlijk wel een heel proces geweest. En dat begon in de basis al natuurlijk toen ik nog bij Defensie zat. Ook die relatiecrisis, lang verhaal kort. Ik had een affaire met een andere dame. En helemaal bij Defensie is in tegen tijd is altijd mijn belangrijkste kenwaarde geweest. En nog steeds eigenlijk. Dus ik vond het altijd heel lastig. En hoe het in het verkeerd als je op missie bent of op oefening of training en je bent met een groep gezonde sportieve gasten in het buitenland en er is drank bij de komende verleidingen. Maar daar ben ik voor mezelf altijd heel integer in geweest. Alleen notabene in de periode dat ik wegging bij Defensie en ik koos voor mijn gezin, gebeurde het mij, zeg maar. En daar zijn alle redenen voor om dat zo met te duiden. Alleen het gebeurde mij wel. Dus toen was ik weg bij Defensie. Had ik in principe geen werk meer. Mijn bedrijf liep ook nog niet. En stond ik eigenlijk op punt om mijn gezin te verlaten, zeg maar. Voor een andere dame. Omdat ik dacht dat ik verliefd was.
Echt al je schepen achter je verbrand.
Ja. Ja, en achteraf gezien was die hele affaire was meer een soort van vlucht, zeg maar. Om de pijn van het verlaten van Defensie niet te hoeven voelen. En aan de andere kant, die zogenaamde verliefdheid richting die dame. En dat heb ik op een avond heb ik het opgebied richting mijn vrouw. Van joh, ik denk dat ik verliefd ben. En dus, haar hele wereld stort ja, ook
tuurlijk.
In.
Tuurlijk. Ik kan me voorstellen dat ze vies door de kamer vloog.
Ja, nou, op zich viel dat me mee. Maar echt gewoon intens verdrietig. En zij zou haar hand in het vuur steken, zeg maar. Omdat ze dacht dat ik niet zo was. En
ja,
zo,
tuurlijk.
En zo was ik ook nooit. Alleen op dat...
Maar je was gewoon jezelf kwijt op dat moment.
Zeker, ja. En alles wat daarmee samenhing, zeg maar. Ja, toen zijn we gewoon allebei door een heel moeilijk proces gegaan, zeg maar. En uiteindelijk heb ik een soort van de keuze gemaakt om de relatie met die vrouw te beëindigen. En toen heeft mijn vrouw, ja, dan zie je de kracht van echte liefde, van vergeving ook. Toen heeft mijn vrouw gezegd van, oké, als jij nu stopt met die dame en gewoon ervoor wil gaan, dan wil ik ook voor gaan. En dan gaan we samen verder en gaan we kijken hoe we hieruit kunnen komen, zeg maar. Maar dat is een proces. En ook de manier waarop ik mijn vrouw heb beschadigd, zeg maar. Of het vertrouwen heb beschadigd. Ja, dat is het. Dat moet gaan helen. En ja, daar kun je bijna geen tijd aan koppelen. En nog steeds af en toe zullen er situaties zijn waarin zij of ik wordt geraakt, zeg maar. Waarin dat stukje weer even wordt geraakt.
Mm-hmm. Maar morgen is jouw boekpresentatie en je zei net voordat we begonnen, dit komt nog niet voor die tijd online, dus maak je geen zorgen.
Okay,
maar je gaat haar dus ten huwelijk vragen tijdens die boekpresentatie.
Ja, wow. ja zeker. Ja, ja.
Nou, dat lijkt me dan een mooie afsluiting van die hele rotperiode dan.
Absoluut, toch? Absoluut. Ja.
Toen ben je echt gaan werken aan jezelf. Je hebt je problemen aangepakt. En ik begreep ook uit je boek dat er toch wat geestverruimende middelen bij kwamen kijken. Heb je echt ook in zo'n zweethut gezeten en alles erop en eraan? Want je hebt veel dingen gedaan, hè?
Ja, ik heb wel veel dingen gedaan. Ja. Ik heb gewerkt met legale psychedelica inderdaad. Maar zo heb ik heel veel andere dingen gedaan, zeg maar, om gewoon bij mezelf te onderzoeken waar de groei ligt, waar ik vastloop, wat mijn patronen zijn. Ja,
omdat je gewoon eerst iets moest afbreken. Je moest ergens doorheen breken voordat je weer bij je eigen kern kwam, zeg maar.
Ja, dus eigenlijk na die periode toen merkte ik, oké, op de een of andere manier heb ik nu hulp nodig. Ook door die relatiekies met mijn vrouw. En in diezelfde periode eigenlijk waren er twee oud-collega's die om het leven kwamen. Twee met een ongeval eigenlijk. En eentje door ziekte. Toen ben ik eerst hulp gaan zoeken bij een psycholoog. En na die sessies kwam ik eigenlijk achter dat ik die psycholoog een beetje naar de mond aan het praten was. En die kwam niet voorbij mijn zorgvuldig opgebouwde panzer.
Ja, dat heb je natuurlijk ook bij te slimme mensen. Hè? Dan breek je daar niet zomaar doorheen als psycholoog.
Nee,
ja.
Ongetwijfeld heb ik daar iets aan gehad. Misschien een bepaald inzicht. Maar echt gewoon waar het om ging, daar kwamen we niet. En vrij vlak daarna deed mijn broer nog een zelfmoordpoging. Die heeft een bipolaire stoornis. Ja, toen ook ergens weer, oké, ik moet gewoon een keer voorbij die muur, zeg maar, om te gaan kijken waar ik aan gaan helen, zeg maar. En toen ben ik inderdaad in aanraking gekomen met psychedelica. Nou ben ik geen adviseur of ambassadeur van psychedelica. Zeker niet.
Maar goed, we hoeven er ook niet al te spastisch over te doen natuurlijk.
Nee, zeker niet. Nee. Maar dat heeft me heel erg geholpen om een keer echt te gaan voelen eigenlijk. Maar ook ademwerk, yoga. En gaandeweg ben ik die stappen gaan maken, zeg maar, om dichter bij mijn gevoel te komen.
Wat vonden je maten daarvan, van Defensie? Die denken, die Sander zit nu ineens in een hut te trippen.
Ja. Nou, ik weet niet of al die jongens, zeg maar, mijn boek hebben gelezen, waar ik wel over schrijf of in bepaalde interviews of zo. En er zullen ongetwijfeld gasten zijn die het niet begrijpen. Die denken van, ja, die aard is helemaal gek geworden. En inmiddels is het ook helemaal prima. Ik bedoel, dat ze niet begrijpen en dat ze daar een oordeel over hebben. Maar er zijn ook wel heel veel gasten die het wel begrijpen en die het wel zien en die er wel een soort van respect voor hebben. Ja.
Nou, iedereen heeft zijn eigen pad, toch?
Wat ja, zeker. Ja.
Hey, in je boek beschrijf je 7 eigenschappen, een soort van superkrachten voor persoonlijk leiderschap. En ik wil heel graag de eerste 2 met je bespreken. Want je zei het net al, zelfkennis.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk?
Helemaal als leidinggevende of als mens eigenlijk. Ja, als je niet weet waar je zelf door geleid wordt. Ja, waar leid je jezelf en de ander dan naartoe? En heel vaak kwam ik erachter eigenlijk dat ik onbewust ook met bepaalde dingen geleid werd door angst. En nou, inmiddels kwam ik er wel achter dat ja, een van mijn grootste angsten is als ik op een gegeven moment op een hopelijk hele oude leeftijd terugkijk op mijn leven. En dan dat ik dan terugkijk eigenlijk dat ik en zie dat ik voor het grootste gedeelte werd geleid eigenlijk door angst. In plaats van door liefde.
Ja, dus daar ben je bang voor angst.
Nou ja, niet zozeer voor angst, maar om geleid worden door angst. En ik denk het is een bekend fenomeen natuurlijk, begin with the end in mind. En helemaal bij Defensie heb ik best vaak situaties gehad dat je wordt geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Ja, en vanuit dat perspectief is voor mij zelfkennis, dat is eigenlijk een van de belangrijkste eigenschappen, zeg maar, om jezelf te leren leiden, ook onder moeilijke omstandigheden.
Maar als iemand dat weet, ben jij het wel. Want je hebt natuurlijk de dood vaak genoeg in de bek gekeken, zeg maar.
Ja, ja.
En dan kom je thuis te zitten en dan ben je bang dat je de rest van je leven wordt geleid door angst.
Ja, ergens wel. En helemaal bij Defensie, als je nou echt op een bepaalde manier wordt geconfronteerd met sterven, zeg maar, dan ja, heel vaak heb je daar weer een soort van mentaal trucje voor om daar overheen te stappen, om die angst niet te hoeven voelen. Maar toen ik wel weer ging bij Defensie en ook het hele begrip bijvoorbeeld sterfelijkheid of sterf, zeg maar, iets meer in de bek ging kijken. Ja. Ja, dan krijg je daar ook heel helder uit over. En die zelfkennis en dat groeiende bewustzijn, ja, dat geeft steeds meer ruimte om echt te gaan leven, om voluit te gaan leven.
Ja, ja, je boek zette me ook echt wel aan het denken, hoor. En ik las het dan steeds voor het slapen gaan. Misschien was dat niet al te verstandig. Maar dan ging ik ook nadenken van, ja, waar ben ik dan zowel bang voor? Wat zijn mijn angsten? En dacht ik, nou ja, sowieso om dood te gaan, omdat ik dan mijn kinderen niet verder kan begeleiden. Dat is dan wel de belangrijkste drijfveer. Maar ook inderdaad, wat jij noemt in je boek, het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Ja, ja. Dat je mensen teleurstelt en zo. Dus ik denk, he, ik snap als militair dat je dan wordt geleefd door angst. Of tenminste dat je alles moet doen om dat op dat moment niet te voelen. Maar het geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Volgens mij wordt bijna iedereen wel geleefd door angst tot op een bepaald niveau.
Ja, met name gasten met mijn achtergrond, maar ook gewoon stoere mannen, maar ook gewoon mensen in de algemeenheid. Dan laten we een bepaalde rol van onszelf zien, of een bepaald deel van onszelf zien. En vaak probeer je een soort van perfect plaatje, zeg maar, voor de buitenwereld te laten zien eigenlijk. Maar dat is ook angst. Dat is ook, dan word je eigenlijk geleid door angst om je echte zelf, zeg maar, met al die onzekerheden, die kwetsbaarheden, die ongemakjes, om dat ook niet te laten zien, zeg maar. En ik geloof heel erg, als we die angst een klein beetje leren, dat we daar wat gezonder mee omgaan, ja, dan vinden we enerzijds de verbinding met onszelf, maar ook met elkaar. Dus dan zien we dat we gewoon allemaal dezelfde dingetjes hebben.
En hoe doe je dat? Moet ik dan gaan mediteren op een kussen en denken, ben ik bang voor?
Nee, zeker niet. Dat is dat stukje zelfkennis en het groeiende zelfbewustzijn. Dat je constant bij jezelf ook incheckt. Oké, wat voel ik nu? Wat denk ik nu? En waar word ik nu door geleid? En dan vervolgens de vraag, oké, wil ik me hierdoor laten leiden? Dus als ik nu, zeg maar, in dit gesprek bij mezelf merk, oké, ik hou bepaalde dingen achter of ik wil iets niet zeggen vanwege X, Y, Z. Ja, is dat angst of is dat liefde? En vervolgens kun je de keuze maken, oké, wil ik me hierdoor laten leiden?
Ik zit even te denken heel concreet hoe mensen die deze podcast luisteren, hoe ze dat dan kunnen aanpakken. Helpt het dan om bijvoorbeeld met iemand daarover te praten? Of dat je erover gaat schrijven? Dat je gewoon kijkt wat er komt bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat er heel veel tactieken en strategieën zijn, zeg maar, om dit te laten groeien. En dan zou ik vooral mensen uitnodigen om daarmee te gaan spelen wat het beste voor hun werkt. En praten is sowieso altijd goed. Daar zit ook best vaak nog veel lading op. Je hart op de tong hebben. Ik denk dat sowieso praten en dingen verbaal maken, dat helpt absoluut. En dan kun je ook woorden geven aan hetgene wat je voelt, wat je denkt, zeg maar. Dat helpt al. En helemaal als je dan mensen tegenover je hebt die dat enerzijds kunnen horen en dat eventueel ook kunnen spiegelen. Ook je blinde vlekken kunnen laten zien, zeg maar. Het schrijven helpt, heeft mij heel erg geholpen. Dus ik heb daadwerkelijk op papier en dan kun je teruglezen. Oké, wat denk ik nu, wat voel ik nu en is dat echt zo, klopt dat? Maar daarnaast ook gewoon mooie lange wandelingen maken. Gewoon echt de stilte voor jezelf opzoeken om, ja, datgene wat zich aan wil laten dienen, zeg maar. Datgene, ja, wat je moet voelen eigenlijk. Om daar een beetje de ruimte voor te geven.
Ja, dat doe ik zelf ook wel eens, hoor. Als ik dan wat ruimte in mijn hoofd wil maken, dan ga ik even een lekker stukje lopen met de hond in het bos. Of ik bel een vriendin. Vanmorgen had ik nog een vriendin aan de lijn die vertelde dat die is net gescheiden. En haar dochter kan haar emoties niet uiten daarover. En, maar dat doet zij dus tot op bepaalde hoogte ook niet. En toen had ze een soort van woedeaanval. Niet richting de dochter, maar gewoon in het algemeen. En toen belde ze me op van, ja, ik heb er zo spijt van. Ik ga helemaal uit mijn dak en dat wil ik er niet laten zien. Dan zeg ik, ja, maar waarom ga je nou uit je dak? Omdat zij haar emoties niet laat zien. Dus op dat moment laat jij helemaal je emoties zien.
Ja, ja.
En ben je bang dus dat ze daarvan schrikt. Terwijl ze misschien wel denkt, hey, mama die lost dit even voor
precies,
me.
Ja, ja.
Prima, dan kan ik dat dus ook doen. En denk ik, ja, dat is toch juist goed dat je dat dan voorleeft op die manier. Maar ze had het gewoon even nodig om te horen. En dan denk ik, ja, zoiets simpels kan het ook zijn. Dat je gewoon even belt met een goede vriend of vriendin. Om gewoon even te zeggen van, joh, hier loop ik tegenaan. Wat vind jij daarvan?
Ja, ja. En dat is het mooie als mensen dan de veiligheid voelen, zeg maar net zoals jouw vriendin, om dat te delen. Ja, en helemaal omdat je daar gewoon iets verder van afstaat, zeg maar, en een ander perspectief hebt, ja, kun je dat even teruggeven. En dan, ja, vaak geeft dat weer soort ruimte en zelfinzicht.
Ja. Ja, zelfkennis dus. Is dat ook iets wat volgens jou veel bazen, dus echte leiders, missen op dit moment? Zeg nou ja.
Met de mensen die ik spreek, zeg maar, zie ik dat vaak wel, ja. Ja, en of dat aan mijn netwerk ligt en de mensen die ik spreek en de thema's die ik bespreek, maar of het daaraan ligt. Maar ik denk wel dat het mensen gaat helpen. Ja. En dan helemaal mensen aan de top, zeg maar, of op wat voor manier ook, die zijn er door een bepaalde gedrevenheid gekomen. Maar op een gegeven moment kun je zelf ook nog steeds de vraag stellen, okay, wat drijft mij nu? En is dat nog steeds even gezond, zeg maar?
Ja, en is dat angst of is dat liefde?
En is dat angst en is dat liefde, ja.
Transformatie bespreek je in het boek, nederigheid en zelfbewustzijn. Want, zeg je, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe beter je voor anderen kunt zorgen. Ja, dat geldt denk ik voor iedereen. Toch zeker voor mensen met kinderen.
Absoluut, ja, 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 ja. En ook als je het hebt over, hè, wat je net zei, die baas of die CEO's. Ik heb zo vaak ook gesprekken, dan proberen ze het zo goed voor hun bedrijf te doen en voor hun kinderen, maar zichzelf, ze cijferen zichzelf in hun lichaam helemaal weg eigenlijk. Dus in de basis zorgen ze niet voor hunzelf. Ja, en heel vaak komen ze daar eigenlijk achter dat ze gewoon het verkeerde voorbeeld geven richting hun kinderen. Dus ze zeggen tegen hun kinderen, je moet goed voor jezelf zorgen, maar ze laten niet het goede voorbeeld zien. Dus ja, die kinderen die kopen dat niet natuurlijk, die zijn gewoon eerlijk. Ja. Dus die volgen gewoon het voorbeeld.
Dat was dus exact de les die ik heb geleerd door mee te doen aan Special Forces VIPs.
Ja, 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 ja.
Dat ik dus beter voor mezelf moest zorgen, dat ik mezelf niet hoef te bewijzen. Zeker niet voor mijn kinderen.
Nee,
dat ik gewoon van ze moet houden en er gewoon moet zijn.
That's
dus
it.
Dat was een hele mooie les.
That's it, ja, ja.
Tweede ding wat je noemt in je boek, hè, als Special Force, dat is moed. Nou begrijp ik dat moed belangrijk is voor een militair. Maar waarom is het van belang bij persoonlijk leiderschap?
Nou, omdat ik denk dat hetgene wat we zoeken, dat ligt altijd een beetje voorbij onze weerstand. Dat ligt altijd voorbij die angst. Dus om jezelf echt te gaan leiden en om ook de moeilijke stukken in jezelf, zeg maar, aan te kijken. Die onzekerheden of die kwetsbaarheden of de lastige dingen die je hebt meegemaakt. En om te gaan zoeken wat je echt drijft. Ja, dat is lastig. En dat is soms pijnlijk en dat is soms verdrietig. En ja, het liefst gaan we er lekker door met de waan van de dag en gaan we door met onze ambitieuze doelen. Maar soms gaat het je ook echt wel helpen om even stil te staan en om ja, even spreekwoordelijk gezegd die demonen in de bek aan te kijken. En daarvoor heb je moed nodig. En dat hoeft niet. Dat is niet moed in de zin van uit vliegtuigen springen of met Special Forces VIPs meedoen. Maar moed kan ook zijn die moeilijke gesprekken voeren. Of hetgene uitspreken wat je dwars zit. Of noem het maar op.
Ja, en moed heb je natuurlijk ook nodig om je eigen jeugdtrauma's aan te gaan.
Ja, ja.
Want dat herkende ik ook heel erg in je boek. Hè? Je spreekt over misbruik in je jeugd. En dat vond ik ook heel herkenbaar. Ik heb zelf ook in mijn jeugd iets heel naars meegemaakt in die trant. En ik heb dat gewoon altijd weggestopt.
Ja.
En dat kwam pas jaren later terug dat ik me realiseerde van, oh wacht, dat en dat en dat is er toen gebeurd.
Ja.
En daar kon ik toen nog steeds niks mee op dat moment. En pas jaren later, toen durfde ik het aan, zeg maar, om echt te gaan kijken van, okay, wat voelde ik toen? En dat beschrijf je ook in je boek. Ga ook na wat die ander voelde op dat moment.
Ja, ja.
Want de rol van dader en slachtoffer, dat wisselt nog wel eens.
Ja, ja.
Op verschillende momenten en niet op dat moment zelf natuurlijk. Dus dat vond ik ook wel heel mooi dat je dat beschreef. Dat je dan dus jaren later, ja, niet dat je begrip krijgt voor de dader, maar wel dat je snapt dat die ook vanuit zijn of haar eigen pijn heeft gehandeld waarschijnlijk.
Ja, ja. Absoluut. En dat klinkt heel makkelijk. En normaal als ik het zo op papier zet en mensen die lezen dat, dan klinkt het een soort van een heel makkelijk 1-2'tje of zo.
Nou, ik vond het niet makkelijk hoor.
Nee, zeker niet. in tegendeel, het is misschien het allermoeilijkste wat er is.
Toen ik het las, ik begreep echt dat het een heel moeilijk proces was geweest. Ja. Misschien ook omdat het voor een deel herkenbaar is. Maar ik dacht van ja, dat is echt wel heel moedig inderdaad. Om die pijn, om daar zo in te duiken zelf.
Ja, ja. En enerzijds is nog steeds altijd je goed recht als slachtoffer, zeg maar, om de pijn, om het verdriet, om de woede te voelen richting iemand. Maar op een gegeven moment, als je dat kunt toelaten, dat gevoel, zeg maar, daar voorbij ligt ook weer op een gegeven moment een stukje helderheid. Dat je gaat zien dat die ander ook vanuit pijn handelt en geleid wordt eigenlijk door angst en door pijn. En als je dan, als je vanuit daar het oordeel kunt loslaten, ook al is het maar heel eventjes. Ja, dan als je het oordeel loslaat, dan het enige wat er dan resteert is de liefde eigenlijk. En dat is niet zo.
Dat vind ik nog een beetje ver gaan, liefde dan. Want dan, ik snap wel dat je daar naartoe moet, ja. Maar dat is wel een hele grote stap.
Zeker, maar niet zozeer voor voor de dader, mm-hmm. Maar meer voor jezelf.
Oh, dat bedoel je. Ja, 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 ik wou net zeggen, ja.
Nee.
Ik kan het wel, kan er tot op zekere hoogte wel begrip voor opbrengen, maar meer als in dat het een soort meer neutraal gevoel wordt tegenover die ander.
Zeker, ja. Ja.
Waardoor je zelf wel weer lichter wordt.
Dat is het. Als jij, zeg maar, constant met haat en wrok, zeg maar, naar iemand, dat is jouw haat en wrok wat je zelf bijdraagt.
Ja, en dat vreet aan je.
En dat gaat ten koste van jou, de liefde voor jezelf en de liefde voor de mensen in jouw omgeving.
Mm. Initiatief noem je ook. Naast keuze, hè, Face Your Fears. Ik vond het leuk om te lezen trouwens dat jij ook nerveus was voor de tv-opnames van Special Forces.
Ja, tuurlijk. Ja,
ik zat echt 3 dagen van tevoren in een soort halve paniekaanval op de bank. Ik dacht echt, ik wil dit niet, ik durf dit niet, ik kan dit niet.
Ik ook.
Ja?
Nee. Minder.
Ja, maar dat zelfs jij daar nerveus voor was. Terwijl je daar wel echt stond natuurlijk als de man.
Ja, nee, ik denk dat het gewoon heel menselijk is als je gewoon nieuwe dingen doet. En dit was voor ons, of laat ik voor mezelf spreken, voor mij was het nieuw. Ja, dan voel je daar gewoon onzekerheid bij en vind je het spannend. Ja.
Ja, dat is wel een van mijn mantra's. Feel the fear and do it anyway.
Ja, ja, absoluut.
Ja, initiatief, durf te pionieren. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat we soms ook dingen gewoon te groot en te complex maken in ons hoofd. En dat weerhoudt ons vervolgens om daadwerkelijk in actie te komen. En helemaal als je het hebt over leven en moed tonen. Ja, we kunnen niet blijven praten over moed tot ons wegen. Maar uiteindelijk zul je in beweging moeten komen en die stap voorwaarts moeten maken, zeg maar. En dat kan met hele kleine stapjes. Maar het in beweging komen, het initiatief tonen en gewoon pionieren en proberen en gaandeweg bijsturen. Dat heeft mij altijd zoveel gebracht, zeg maar. En daar heb ik altijd zoveel van geleerd. En gaandeweg, ja, natuurlijk ga je tegen dingen aanlopen en ga je fouten maken. En lukken dingen af en toe niet. Maar ja, als je dan daarin wel daarmee kunt zijn en in beweging blijft. En weer initiatief blijft tonen. Ja, daar groei je van als mensen, daar leer je van. Ja.
Klinkt ook als mijn leven als moeder.
Ja, ja, precies. Ja.
Af en toe met vallen en opstaan, een beetje bijsturen. Je denkt, oké, dit werkt dus niet.
Ja, ja. Ja.
En toewijding, daar heb je het ook over in dat hoofdstuk over moed. Vertrouw het proces.
Ja, ik denk een van de moeilijkste en daarmee ook de moedigste dingen is, ja, die je kunt doen, is iets je volledige toewijding geven. En of dat nou een bepaald ambitieus doel is of in een relatie, ja, dat is eng. Want dan kan het ook mislukken, zeg maar. En dan kan je eigenlijk met één iemand de schuld geven. Dan ben je zelf.
Ja, precies.
Ja. Maar ik zie en leer wel steeds meer, zeg maar, dat als je echt iets de volledige overgave geeft, als je jezelf over durft geven aan het proces, dan komt het altijd goed. En dan kun je ook wel een klein beetje leunen op het proces, zeg maar. Dan hoeft niet allemaal, ja, dan heb je echt een vorm van overgave. En dat, ja, dat geeft ook weer vrijheid en berusting.
What's meant for you will come your way, uiteindelijk.
Dat, ja, 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 absoluut.
De 5 andere speciale krachten zijn kracht, helderheid, integriteit, dat noemde je net ook al, hè, coherentie en liefde. En daar lees je dus alles over in De Moed om te Leiden. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over jouw boek?
Nou, ze kunnen het sowieso via de online of gewoon in de boekhandels verkrijgen. En anders via onze website unbreakable.academy.
Ja, want die academy, daar kun je dus ook voor opgeven. Als je denkt, ik wil even een dagje afgebeeld worden.
maar wel graag met de juiste intentie. Ja, dus als je meer over jezelf wilt leren onder moeilijke omstandigheden, dan kunnen ze daar van alles over vinden op onze website.
Ja, en dat is dus niet alleen voor de CEO's en de managers, maar ook gewoon voor mensen zoals ik.
Zeker, absoluut. Ja, we hebben meerdere programma's die voor iedereen van toepassing is.
Ja, en wat is de site?
Unbreakable.academy.
Top. Sander, dankjewel.
Heel graag gedaan, jij ook.
En jij bedankt voor het luisteren. Laat me weten wat je van deze aflevering vond en waar je zelf mee aan de slag gaat. Door een berichtje te sturen via Instagram bijvoorbeeld of via de Q&A van Spotify. Kan allemaal. Tof als je dat doet. Hey, zet hem op met al je uitdagingen. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.